Dit is een podcast van NPO Radio 4 en de NTR.
Het is 16 maart 2020 wanneer ik aan deze montage begin. De dag waarop de scholen, cafés en restaurants in Nederland dichtgaan vanwege de coronacrisis. Vrijdag 13 maart zou de wereldpremière geweest zijn van de opera Ritratto, waarvan ik de making-of volg voor deze podcast. Maar het theater werd gesloten en de première afgelast. In de achtste en laatste acte van Making an Opera neem ik je mee naar de generale repetitie van Ritratto. Toen de zangers hoorden dat hun première niet zou plaatsvinden. Een verdrietige en mooie avond. Nu wil ik eerst nog vertellen hoe iedereen in de maanden voor 13 maart keihard toewerkte naar die première. Niet vermoedend van het onheil dat ons boven het hoofd hing.
Waar is Jan Tamignaal?
Veren, waar is Jan Tamignaal?
Ik kan zien dan staan.
Waar is Jan Tamignaal?
Marcel Seim rent door de gangen op zoek naar couturier Jan Tamignaal. Tamignaal is wereldberoemd, maakte kleding voor koningin Maxima, Beyoncé en andere sterren. En nu ontwerpt deze grootheid de kostuums voor Ritratto.
Ik denk dat dit is wat's next. Zo beautiful.
I feel like the bell of the ball.
Dat Tamignaal tijd maakte voor deze opera is een grote eer. Daar is iedereen het over eens. Maar een probleem met een couturier, en zeker met zo'n wereldster, is dat hij zijn eigen plan trekt en minder volgzaam is dan een kostuumontwerper.
Kijk, in de opzet weet ik dat je minder controle hebt op een couturier dan op een kostuumontwerper. Met allebei zijn we super eigenwijs.
Dit is Making an Opera. Acte 6. Alles behalve een gouden slipje. In een vroeg stadium hebben regisseur Marcel Seim en decorontwerper Mark Warning gesprekken over het toneelbeeld. Warnings concept is van lichte kleuren, wit, transparantie en grote ballen. Een verwijzing naar de parels van Luisa Cassati. Warning probeert zijn serene toneelbeeld te bewaken.
Eigenlijk moet dat ingetekend worden op de plattegrond. Voor licht, voor de et cetera, et cetera.
Sorry, waar heb je het over?
De achtergrond van het kostuum van Jan.
Ik vertelde je eerder over de jurk van Luisa Cassati. Het is een jurk als een sculptuur. En die sculptuur blijft de hele tijd op het toneel staan. En dus wil Mark Warning weten hoe die jurk eruit ziet en hoe die zijn decor beïnvloedt. Maar hij komt weinig te weten van Seim.
Meet maar uit. Het is de tekening en staat op Dropbox. Ja, ik weet hem. Je kan het nameten.
Ja, oké.
Ja, ik hoef het niet na te meten. Ik weet wel hoe groot het ding is. Ik zie dat op die tekening. Dat is ongeveer zo groot. Dus ja, dat vind ik genoeg.
Ja, nou goed. Ik zal tegen de tekenaar zeggen dat ze het kunnen nameten.
Op het moment van deze bespreking, dat was een half jaar voor de première, kon ik me niets voorstellen bij het toneelbeeld. Maar nu ik bij de repetities gezien heb hoe prominent de zwarte jurk van Cassati is in dat witte decor, nu snap ik de vragen van Mark Warning destijds veel beter. Maar de regisseur lijkt er vooral chagrijnig van te worden.
Kijk, als ik in tekeningen lever, geef ik alle maten erbij. Dus zou het ook handig zijn als de kostuums wat aangeeft dat er ook maten bij komen. Dus noods van het kostuumatelier.
Okay. Ja, maar dat is hier, hoeft hier niet aan tafel. Dan moet je gewoon een kostuumatelier. Ik weet dat sowieso.
Nou, misschien dat jij het wist, omdat jij de briefing hebt gedaan. Dat je misschien weet, van, nou, het wordt 3 meter breed of het wordt 5 meter breed. Dat ik me even iets kan voorstellen als we verder gaan met het gesprek.
Heb je mij ooit een nummertje horen noemen, Mark? Dat doe ik niet. Want ik zeg toch altijd de foute nummertjes. Nee, dat weet ik niet.
Goed. Nee. Zijn er twee.
Nee, we zijn er nog lang niet.
Maar ik begrijp wat ik bedoel. Ik probeer je nu voor te stellen hoe het beeld eruit komt te zien nu als het doek open gaat.
Ja, right.
Ja.
Op een andere dag in oktober zie ik in de planning staan Head Wrap for Verity Wingate. Verity gaat de rol zingen van Luisa Cassati. Head Wrap? Wat zou dat nou zijn? Ik ontdek dat ik naar de afdeling kap en griem moet.
Is this your first head wrap ever in your life?
Well, I'm not entirely sure what it is, so probably. But I've had wigs done before. But...
En daar tref ik Verity in een kapperstoel voor de spiegel.
A head wrap, what we're going to do, we're going to prep your hair like it's under a wig.
Mm-hmm.
Then we're going to do a cling film wrap with tape.
Mm.
We're going to trace your hairline and take all the measurements.
Okay.
Then we're going to make a head block. In your shape.
Ah, okay.
And then we can fit and dress wigs on the block.
Sydney Verrijken van de pruikenafdeling steekt Verity's haar op en stopt het onder een haarnetje. Om daar vervolgens huishoudfolie omheen te wikkelen. En dat is dus een head wrap. Het huishoudfolie wordt verstevigd en in model gehouden met plakband. En dat wordt dan de mal om de pruik vervolgens op maat te maken. Met echt haar. Iedere haar apart ingestoken en geknoopt. Onwaarschijnlijk vakwerk. Een week of zes duurt het maken van één pruik.
I'm assuming you've seen all the pictures of Luisa Cassati, the real one. Or have you looked?
I haven't seen
her. You can Google her.
Google, yeah. I have to.
She's very, very heavy brow. Very cool. Sort of Italian Jewish looking. I mean, she was a muse for so many photographers and artists, so there are hundreds of portraits. So.
Which period was it?
20s.
Verity is zo vol van haar rol dat ze haar telefoon erbij pakt om plaatjes te laten zien van Cassati.
Oh, wow.
Cassati heeft zich laten vereeuwigen door allerlei beroemde fotografen en schilders, zoals Kees van Dongen en Man Ray.
That's a Man Ray. That's a Man Ray portrait of her, but she was actually, yeah, redhead.
Oh, wow.
But she wore snakes as jewelry,
yeah,
like alive.
Oh, really?
Yeah,
oh,
wow. And would walk around with cheetahs on leads.
Oh, wow!
Around Venice. So she was
a character.
A very big character.
Levende slangen droeg ze als sieraad om haar hals. En ondanks het feit dat ze de rijkste vrouw was van Italië,
she was a multimillionaire.
Zat ze diep in de schulden toen ze stierf.
But she died $25 million in debt, which for the 40s or whatever, she just threw the most extravagant parties known to man, over and over and over again. So you're all done with me?
Yeah.
Thank you so much.
No worries.
Thank you.
Voor Jan Taminiou is Luisa Cassati altijd een muze geweest. Hij wist meteen welk verhaal hij over haar zou willen vertellen met zijn kostuums. Niet een verhaal over sprookjesachtige rijkdom. Wat hem boeit is dat ze weliswaar over bakken met geld beschikte, maar nog steeds niks te vertellen had. Want zo was dat rond 1914 voor vrouwen.
Ze mocht niet naar de bank. Ze had een man nodig. Dus de logica dat ze heel snel iemand is getrouwd en van de rest afstand van die man heeft gedaan omdat het, om haar vrijheid te bewaren,
ja.
Dat begrijp je.
Het is wel goed dat je even ziet hoe zij moet...
De zangers oefenen hun dans, hun voguing. En ik zit gehurkt naast Taminiou, die zich even heeft vrijgemaakt uit het kostuumatelier.
Sommige gaat bij sommige kostuums niet. Of
je moet zo'n andere
hebben.
Om de repetitie niet te storen, moeten we fluisteren.
Was je blij vandaag met wat je zag boven?
Ja.
Ja, het ziet er echt geweldig uit.
Deze man is zo druk dat ik dolblij ben hem tenminste even te spreken. Al is het fluisterend. Maar dan beent Marcel Seymen op ons af en ik denk meteen, we mogen niet praten.
Sla maar.
Sorry. Maar dat is het niet.
Don't leave before I introduce you to everybody.
Heb ik Tamini al eindelijk? Wordt hij ingepikt door Marcel Seyn, die hem wil voorstellen aan de zangers en het interview overneemt.
There's a big pain in our butt and there's a costume designer. It's Jan Tamini. So I'm going to interview him. Jan, why do you think you want to bother them with these huge costumes?
Why? Because I think this moment and this period is a larger in life period. And I wanted to make everybody larger and to give, in a sense, the vulnerability of the period.
Tamino liet zich inspireren door foto's van Luisa Cassati in haar extravagante creaties. Voor Ritratto werkt hij met neopreen, het materiaal waar surf- en duikpakken van gemaakt worden. En daarop kwallen, zeesterren en andere zeebeesten als ornamenten. Die inspiratie komt dan weer van Ernst Haeckel, een tekenaar die begin 20e eeuw het onderwaterleven tekende en daarmee invloed had op de kunsten. Denk aan de golvende vormen in de Jugendstil.
I'm happy that you're doing it. Now I know why you and Willem like each other. You both like beautiful and bigger than life. So it's all comes together.
I think the real I'm really grateful and happy that you're all so willing and excited to wear it.
Seym heeft tot slot nog een dringend advies. Dat het belangrijk is om zoveel mogelijk in kostuum te repeteren.
So when you fit your shoes, always ask, can I take them down? So that we can rehearse on our shoes. They're often very high.
Omdat die kostuums spel en zang beïnvloeden. Alleen het lastige is, de kostuums zijn in veel gevallen nog niet klaar.
But we have some rehearsal hats. But I don't want to start out with handicap. I want to start out with possibilities.
No, but it's not a handicap.
No, it's a possibility. It's a challenge. Okay, wonderful. Cup of tea. Thank you so much.
20 minutes, please.
Ik sta boven bij de kostuumateliers. Cameron Shabazi, de countertenor die de rol van Diaghilev zingt, wordt gekleed voor een doorpas. Vijf man cirkelt om hem heen met spelden en keurende blikken.
But yes, it's a very interesting costume. And looking forward to meeting the designer to see.
Cameron staat voor de wandvullende spiegel en draait verrukt rondjes. Verliefd op de creatie van Tamino en zijn eigen spiegelbeeld. Cameron is het gedroomde model voor zo'n Tamino-creatie. Hij is van Iraanse komaf en heeft die prachtige lichtgetinte huid, zware wenkbrauwen en een scherpe kaaklijn.
I just think it's really beautiful and really nice. But too, it gives you an impression of how much work goes into the smallest details.
Cameron prijst zijn kostuum.
Notice this thread sticking out or whatever, but no, the level of detail is excellent, and it really takes a village. There are hundreds of people that are involved.
Hi.
Hey,
how are you?
I'm Cameron. Good. Nice to meet you.
Nice to meet you. How are you?
Good. What do you think?
I like it.
You like it?
See, I'm happy the hips are gone.
Jan Tamino komt binnen en loopt keurend om Cameron heen.
3 days a week.
Cameron draait nog wat rondjes. Tamino trekt aan naden en plooien en vertelt de hoofden van de kostuumateliers hoe ze verder kunnen. Alle kostuums, ruim 20, krijgen zo'n doorpas. En zo komt Tamino elke paar weken langs om de voortgang te bekijken en te bespreken.
Het moet de jaren 50, 40, 50 foto schouders naar voren, zoals het voortgaat.
We zijn al ver in de repetitieweken als ik hoor dat dramaturg Klaus Bertisch zich opwint over de kostuums. Het probleem is dat ze de regie te veel bepalen. En hoe de kostuums er nou precies uitkomen te zien, weten Seym en Bertisch ook niet. Marcel Seym is namelijk niet welkom bij de besprekingen tussen Tamino en het kostuumatelier, omdat ze al zo weinig tijd hebben met Jan.
Lars was altijd bij.
En daarom wil Bertie's dat de kostuumassistent vaker komt kijken bij de repetities, om te bekijken of het verhaal nog past bij de kostuums en omgekeerd.
Natuurlijk is het er niet, ja. Maar zij moet jou eigenlijk erop wijzen dat hij een jas aan heeft. Is die jas dicht? Is die open? Is het hier moeilijk? Hoe ver steekt het uit dat hij dat op zijn hoofd kan nemen? En wat dan ook.
Ja.
Is haar taak.
Ja, wat moet ik daarom doen dan? Moet ik daarom doen?
Ja, en we moeten eisen dat ze hier tenminste af en toe komt kijken om te weten wat er gebeurt. Jan is ergens anders met zijn hoofd. Die weet niet wat jij doet.
Nee, geen idee.
Dus.
Wanneer is Jan hier voor de repetities?
Wie weet dat?
Weet dat iemand?
Maar ja, Hanne, die kostuumassistent, is onmisbaar in de ateliers, waar alle handen nodig zijn om alles op tijd klaar te krijgen.
Kijk, zij moet haar werk doen, dus ik kan niet eisen dat ze hier zit als ze ander werk te doen heeft, snap je? De dag hier laatst.
Anne, de productieleider, mengt zich in de discussie.
Wat is er? Nou, dit is wel.
Kijk. Ik heb die tekeningen. Die tekeningen die kun je op duizend manieren lezen. Hij zegt, het staat allemaal op die tekening. Maar je kan het op duizenden manieren lezen.
Jan Taminio verwijst naar zijn tekeningen. Maar voor Marcel en Klaus blijft dat vaag.
Wat ik eigenlijk wil is dat ze na elke pas even een fotootje stuurt. Weet je wel, dan weet ik het. Ja. Dat is voor mij handig.
Ja, ze mag geen foto's naar jou sturen.
Nee,
dat...
nee, maar ze mag ze wel laten zien.
Ja.
Geen foto's? Oh my god, wat is dat nou weer voor een onzin? Bromt Klaus Bertie's.
Je hebt natuurlijk kans dat de sopraan in haar corrigerend ondergoed dan over de wereld gaat.
Ja.
Dat is het gevaar.
En als je het. Ja, dus vandaar dat je dat niet zomaar via WhatsApp mag doorsturen, nee, dat is ook logisch.
Okay.
Maar ook zonder foto's is eigenlijk wel helder waar het probleem hem zit. De kostuums zijn te krap van snit om veel in te bewegen. Wat Marcel Seim wel wil met zijn regie.
Het zijn hele bepalende kostuums.
Ja. Het is bij deze productie zo bepalend hoe die kostuums zijn ontworpen. Ja. In combinatie met inderdaad de manier van jouw regie, zeg maar. Dat gaat af en toe wringen, denk ik.
Ja, verschrikkelijk. En je krijgt echt een hartaanval als het ziet. Maar ik krijg iedere keer een hartaanval, weet je wel. Ik krijg elke dag een hartaanval.
Maar wat gebeurt er dan tussen opdracht en uitvoering, vraag ik me af. In acte 3 hoorde je hoe Seim en Bertie's fantaseerden over een gouden slipje met jugendstil ornamenten voor Garby, de bediende van Luisa Cassati. Ik heb Garby's kostuum inmiddels gezien. Het is goud, maar verder heeft het niks met het eerste idee van doen.
Dat is mijn. Dat heb ik tegen Jan Taminio gezegd.
Ja.
Maar ik ben, wie ben ik? Ik bedoel, mijn smaak is misschien heel goedkoop. Dat is het zeker niet. Maar dat is het idee, dat in de kleinste gouden broekje loopt. Maar hij moet dat vertalen naar een kostuum wat hij mooi vindt, wat hij interessant vindt.
En dan komt hij dus met een soort helemaal bedekt, ik weet niet zo goed hoe ik dit moet... Nou ja, zeeanemone, zeewierbedekte man. Het is alles behalve een gouden broekje.
Ja. Nou, nee, daarvoor vraag ik hem, want een gouden broekje kan ik zelf aan de kostuum op de afdeling zeggen. Maar dat heeft niet de meerwaarde die Taminio erin legt.
Werken met een sterrencouturier gaat niet over rozen. Taminio heeft nauwelijks tijd, hij lijkt weinig rekening te houden met de opdracht en niemand weet hoe de kostuums er uiteindelijk uitkomen te zien. En toch. Wanneer de kostuums klaar zijn, is iedereen dolgelukkig.
Wow, dat is
wow, your shoes are great, man.
Yeah, I can go swimming.
Hey, just keep walking.
Hey, we found a couple.
Tijdens de piano dress rehearsal zien de zangers elkaar voor het eerst in hun kostuum.
Het is echt waanzinnig dit. Ik ben heel blij ermee. Yeah.
Lucas does look good.
Ze zijn echt spectaculair. Hoeden van een meter hoog, jurken van 2 meter doorsnee, donkergrijze tinten, een soort uitvergroot kant in organische vormen, hier en daar een glittertje.
Oh, fantastic. Looks like a space porno.
En dan komt Martin ook op, Garby. Niet in een gouden slipje met jugendstil ornamenten, maar in een soort gouden harnas van zeewiervormen. Waardoorheen je wel veel bloot ziet.
Ja, dit is het gouden slipje. Ja. Dus hij heeft helemaal geen slipje meer. Hij is eigenlijk helemaal naakt eronder, onder die friemeltjes.
Enerzijds beperken de kostuums bij het dansen. Maar aan de andere kant helpen ze. geven ze de zangers juist meer vrijheid, vertelt Cameron Shabazi.
I think it's going to be even better when everyone has their costume on, the right hat, the makeup is in. It's then you don't feel like you. You know, you've transformed into something else. There is no room for shame, just confidence.
En de costume will help you.
Oh, for sure.
In deze outfit voelt het alsof je iemand anders bent.
Especially these costumes are so transformative. There's nothing.
De gêne voorbij.
Nothing ordinary about, you know, you wouldn't necessarily see someone at HEMA wearing something like this. Unfortunately, but you know.
This is it for today.
This is it for today. Wow, look at me. Thank you very much.
You're welcome.
In de volgende acte van Making an Opera voegt het orkest zich bij de zangers.
You know, we all go, yeah, the day with the orchestra, you know, because that's when you really get to party. So.
Componist Willem Jets moet zijn opera waar hij 3 jaar aan gewerkt heeft nu echt uit handen geven.
Willem, die Mars, hè, die Italiaanse Mars, daar staat bij dat het ridicule moet en heel erg overdreven en hysterisch.
Ja.
Dat hoor ik nog niet zo.
Nee.
Hoe lastig is dat voor een componist?
Willem is een dramatisch ingesteld personage.
Dat en meer in acte 7 van Making an Opera. Making an Opera is een podcast van mij, Stef Visjager, van Radiomakers des Met voor NTR en NPO Radio 4. Gemaakt met hulp en wijsheid van Frans van Geurp, Jair Stijn, Lis Kruisheer en Frans de Rond. En met financiële steun van het NPO-fonds. Gelukkig is er een registratie gemaakt van de generale repetitie van Ritratto. En die staat inmiddels online. Zolang de Nationale Opera gesloten is vanwege de coronacrisis, kun je die op YouTube bekijken. En dan zie je alles waarover je in Making an Opera gehoord hebt. Als je geniet van deze podcast, wil je dan sterren achterlaten in iTunes of in je eigen podcastfeed. Dan wordt deze podcast gemakkelijker te vinden voor anderen. Dag!